In de afgelopen dagen is Christen voor Israël volop in het nieuws geweest door een onderzoek van meerdere mediapartners. In dit onderzoek worden verschillende beschuldigingen geuit. Voorafgaand aan de publicaties hebben wij al op vrijdag een reactie geplaatst op onze website en hebben we maandag gereageerd in een uitzending bij Family 7. In deze uitzending van vandaag willen we een verdere toelichting geven. Zeker nu de beschuldigingen concreter zijn, vinden we het belangrijk om onze kant van het verhaal duidelijk toe te lichten. Aan tafel Roger van Oort, honorair consul van Israël, en Frank van Oort, directeur van Christen voor Israël. Beide van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, om met jou te beginnen, Frank. Wij worden dus onderzocht door een aantal mediapartners. Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Wat vind je daarvan?
Dat vind ik helemaal niet erg. Het is de taak van de journalistiek om checks en balances te controleren. En we zijn een hele transparante organisatie. Onze doelen zijn altijd bekend bij onze donateurs. We hebben goede mechanismes voor controle. Mm-hmm. En we hebben de zaken dus, om zo te zeggen, goed op orde. Dus het laatste... Dus goed is dat het onderzocht wordt.
Ja, nu gaat dit onderzoek. Het gaat over een onderzoek van Investico in samenwerking met Nederlands Dagblad en Boos van BNNVARA. Het gaat over een relatief klein onderdeel van onze organisatie. Namelijk onze giften aan Judea en Samaria, ook wel de Westelijke Jordaan over genoemd.
Ja, nee, dat is een heel klein deel. Hè. We mogen heel veel goeds doen. Zeker sinds 7 oktober hebben we hele grote hoeveelheden projecten mogen steunen.
Ja.
En een heel klein deel daarvan is ook besteding aan projecten in Judea en Samaria.
Ja, ja. 3% gaat naar Joodse projecten en ongeveer 3% ook naar Palestijnse projecten.
Klopt.
Ja. Nu, kijk, want we verwachten natuurlijk van journalistiek, net zoals dat zij van Christen voor Israël verwachten, dat wij de dingen goed doen en dat we dat ook doen, verwachten wij ook van de journalistiek dat ze zorgvuldig te werk gaan in hun beschuldigingen.
Ja. En daar zijn we eigenlijk in dit geval wel verbaasd over. Ik vermoed dat je van plan bent daar straks nog wat nader op in te zoomen. Maar er worden wel dingen beweerd, maar die lastig te staven zijn.
Ja.
En we wachten eigenlijk nog op de bewijsgronden die ze denken gevonden hebben.
Ja, nou daar gaan we het in deze uitzending inderdaad over hebben. Roger, waarom steunen wij Joden in Judea en Samaria?
Judea en Samaria, of wat de mensen... de Westbank noemen, maar daar wonen al 3500 jaar Joden. Sinds dat Mozes het volk uitleidde uit Egypte en het land inkwam, waar kwamen ze binnen? Ze kwamen binnen in Jericho, de Westbank, Judea. Ze gingen naar Bet-El, naar Ai, naar Sichem. Ze bouwden een altaar op Elon Moreh. Ze bouwden de tabernakel in Silo, allemaal Samaria, het hartland van Israël.
Ja.
Ze gingen naar Jeruzalem, later onder koning David.
Ja, dus die Bijbelse band is heel duidelijk.
Joden wonen daar al 3500 jaar, ze zijn vele keren zijn ze verbannen, maar er bleef altijd een gedeelte van het Joodse volk bleef achter, die bleef wonen op die plek.
Ja, behalve één moment in de geschiedenis en dat was vanaf 1948.
Dat is in 1948, 1967 toen Jordanië het land bezette. Toen was het zeg maar in zekere zin echt bezet, omdat de Verenigde Naties die hadden gezegd als de Arabieren dat willen kunnen ze daar een eigen land krijgen. Maar Jordanië die pikte dat in. In 1967 toen ze een oorlog begonnen, Jordanië, Syrië en Egypte en Irak tegen Israël. Toen is het weer onder Israëlisch bestuur geworden. Mm-hmm. Inclusief de oude stad van Jeruzalem.
Ja.
En nu is dat allemaal niet internationaal betwist gebied. Mm-hmm. Maar dat is bezet gebied, zeggen ze. Dus de Joden die bezetten daar hun eigen land. En wij zeggen niet dat ze daar nu zelfbestuur, of dat ze daar nu een regering zou moeten besluiten om dat in te lijven. Dat is aan Israël wat ze doen. Maar wij zeggen niet dat is voor Joden verboden.
Ja.
En dat zegt de wereld.
Nou ja, het onderzoek van Investico en Boos in Nederland Dagblad concentreert zich dus met name op dat gebied. Judea en Samaria, ook wel de Westelijke Jordaan over genoemd. En ja, om het even duidelijk te maken, want er gebeurt de afgelopen dagen natuurlijk ontzettend veel, wil ik graag even kort een onderzoek, een overzicht geven. Dus onderzoek Investico, die is het begonnen eind 2024. En ze hebben daar partners bij gevonden en dat zijn Boos van BNN Vara en dat zijn Nederlands Dagblad. Nu heeft het Nederlands Dagblad kort geleden een enquête verstuurd naar een deel van hun lezers. En daarin werd een verband gelegd tussen Christen voor Israël enerzijds en aan de andere kant wapens, financieel wanbeleid en het stelen van land. En we hebben die enquête ook voorgelegd aan een aantal experts en advocaten ook op het gebied van mediarecht. En die waren er unaniem over dat het een eenzijdige enquête is van slechte kwaliteit, omdat die ook zo sturend en suggestief is. Iets eerder weer, een paar weken daarvoor, werd Christen voor Israël onder valse voorwendselen benaderd door Investico. Die hadden de vraag, namelijk het verzoek dat ze graag een dagje wilden meelopen met een van onze vrijwilligersreizen in Israël. Een paar dagen later kwamen we erachter dat ook heel veel van onze contacten, onze relaties in Israël werden benaderd. En toen uiteindelijk duidelijk werd na een aantal weken wie er meedeed met het onderzoek, hebben we meerdere keren als Christen voor Israël gevraagd om inzage in de resultaten, in de bewijzen. Dat is tot nu toe, tot de dag van vandaag, is dat geweigerd of er werd gewoon niet op ingegaan. En we kregen eigenlijk alleen maar generieke vragen en hele vage aanwijzingen waar het ongeveer over zou gaan. We moesten eigenlijk wachten tot het moment dat het camerateam van Tim Hofman hier op de stoep stond, tot wij werden geconfronteerd met feiten die wij van daarvoor niet wisten, of beschuldigingen die wij van tevoren niet wisten. Dat levert spectaculaire tv op, maar het is natuurlijk niet echt nette journalistiek. Ik ben bijna klaar met mijn overzicht. Dan hebben we het weer even helder voor de geest. Hè? Die onderzoeksresultaten van Investico en van hun partners, die hebben zij voor hun eigen publicatie, dus voor afgelopen dinsdag, hebben ze die gedeeld onder embargo met een aantal mediakanalen, waaronder Al Jazeera. Al Jazeera is gisteren, dus dinsdag 25, zijn zij ook uitgekomen met hun bevindingen over het onderzoeksresultaten. In hun video was ook het logo van Investico gewoon te zien. En gisteren hebben dus die drie mediapartners, inclusief Al Jazeera, ook hun bevindingen gepubliceerd. En nog steeds heeft Christen voor Israël geen feitelijk bewijsmateriaal ontvangen voor alle beschuldigingen die er wordt gedaan. Dat is even in een hele korte notendop. Ja. En dan gaan we eigenlijk gelijk naar de twee belangrijkste beschuldigingen die Christen voor Israël voor de voeten zijn geworpen in de afgelopen dagen. En die wil ik graag bij jou beginnen, Frank. Want aan een van de beschuldigingen die gaat over een project dat we ondersteunen in Samaria, in een dorp en dat heet Revava. Ja. Kun jij kort toelichten wat daar aan de hand is?
Ja, ik kan dat zeker toelichten. Het is ook weer een project, hè, van die vele projecten die we hebben. We hebben daar geholpen in der tijd, was in de tijd van de oorlog in Oekraïne, om woonruimte te creëren voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Ja, het was toen aan het begin van de Oekraïne-crisis tijdelijke woningen voor
nodig. Ik ben er in de tijd ook geweest in dat gebied. Het was een leeg gebied en daar zijn die huisjes gebouwd.
Ja, wat was het probleem met die huisjes?
Nou, er wordt dus gezegd dat het gaat om het land is van een Palestijnse boer. Mm-hmm. We zagen in de video van Boos, zagen we die boer ook.
Die was aan het woord,
ja,
inderdaad.
Ja, en dat doet me wat als ik zoiets zie. Want het is, als dit waar is, dan moet daar recht gedaan worden.
Ja, want hij zegt dat het land, zijn landbouwgrond gestolen is door de inwoners van Revava. Ja.
Hij is daar komen wonen, viel me trouwens op, in de jaren 50. Mm-hmm. Dus in de tijd dat er geen Joden mochten wonen in het gebied. Dat is, viel me nog was een zijweggetje wat hem opviel. Maar zijn grond, dat kan hij hard maken. Dus daar, tot nu toe heeft Israël dat soort dingen altijd gerespecteerd. Mm. En als dat niet zo is, dan zijn er juridische wegen voor mogelijk.
Ja, want als nou blijkt, want deze man die heeft zijn getuigenis gegeven, die heeft verteld dat hij lijdt onder het feit dat huisjes van Christen voor Israël staan op zijn land en dat hij daar last van heeft. Als nou blijkt dat de beschuldiging waar is, dat deze huisjes zijn neergezet op gestolen land, wat dan?
Ja, nou, eventjes nog één ding daarvoor. We hebben natuurlijk meteen ook geprobeerd alles te onderzoeken wat dat betreft. En kunnen tot nu toe geen enkele claim of beschuldiging vinden. En ook daarin verwachten we dus nog op het bewijs wat moet komen van die journalisten, die mediabureaus. Want, vanuit,
maar als dat bewijs er komt, wat dan?
Dan moeten die huisjes verplaatst worden en er moet recht gedaan worden. Kijk, wij zijn voor recht en voor gerechtigheid.
Ja.
Dat zal dan gebeuren. En ook CFOIC, onze samenwerkingspartner, die staat exact op dezelfde grond.
Dat is in ieder geval wat betreft Revava. Dan ligt er nog een tweede beschuldiging. Die werd gisteren uitgebreid ook besproken in de uitzending van Boos. Namelijk een van de stichtingen die wij als Christen voor Israël in het verleden eenmalig een gift hebben gegeven. Die stichting die heet Or Ami. Die zegt bij hoofde van de oprichter van de stichting dat het ook wel mogelijk zou moeten zijn om wapens via zijn stichting te financieren. Roger, reageert u eens op die beschuldigingen?
Ik ken Nati Rom al een langere tijd. Mm-hmm. We hebben daar inderdaad een eenmalige gift aangegeven. En we leveren nooit niet voor wapens of voor iets wat daarmee verbonden is.
Ja, want voor alle duidelijkheid, hè, Christen voor Israël heeft dus kort na 7 oktober 2023 een eenmalige gift gegeven aan Or Ami. Waar was die gift voor bestemd?
Nou, die was bestemd voor degene die achterbleven, die niet in het leger hoeft in de Gaza om de terroristen te bestrijden, om te zorgen voor die vrouwen en die kinderen en die gezinnen, dat ze zeg maar in die tijd, tussentijd rond konden komen.
Ja.
Die was bestemd voor beschermende klederen, voor de ouderen die zeg maar die gemeenschappen moesten beschermen en bewaren tegen de terroristen. Er waren enorm veel aanslagen ook in die tijd gepleegd, ook daarvoor en ook daarna. Ja,
en brandblussers, daar is het ook aan.
Ja, dus ook zeg maar voor de dingen die, zoals brandblussers.
Ja, en qua verantwoording, want u zegt het is, die gift hebben we daarvoor gegeven. Maar hoe weet u zeker dat het ook echt voor die dingen is besteed en niet voor wapens?
We hebben een hele goede projectadministratie. Mm-hmm. We kijken, we krijgen ook beelden terug, we krijgen video's terug, we checken het. Or Ami is ook een geregistreerde stichting in Israël, dus die moet ook al zijn giften ook goed kunnen verantwoorden.
Ja.
Dat is net zoals bij ons, als je een stichting hebt met een ambi, dan moet je aan voorwaarden voldoen. Zo is het ook met Or Ami.
Ja. Maar tegelijkertijd hebben we de geluidsopname ook gehoord gisteren van Nati Rom. Die zegt dat het via zijn stichting mogelijk zou zijn om wapens te doneren. Wat doen we nu verder met deze nieuwe kennis?
Kijk, we hebben nadrukkelijk, wat Roger ook al zegt, al ons beleid is er tegen dat we ooit wapens zouden leveren. Mm-hmm. Dus dat is ook als we dit horen, met de kennis van nu, hebben we ook gezegd, dat willen we nog nader onderzoek op doen, want dit kan niet gebeuren. Dus tot die tijd onderzoeken we verder de gelden die gegeven zijn, waar we goed vertrouwen in hebben. Ja. Dat is ook duidelijk. Maar,
en dus we stoppen de giften ook aan die organisatie?
We stoppen op dit moment, omdat we ook niet eens de gedachte eraan willen steunen.
Ja, nou, want er werd ook gezegd dat er giften zouden gegeven worden. En de suggestie werd gewekt dat Christen voor Israël daar ook aan zou meedoen. Mm. Om giften buiten de boeken, om contante giften en envelopjes naar Israël te brengen. En zo, wat klopt daarvan?
Omdat het ook mijn naam in die context genoemd wordt, dus ik denk dat het goed dat ik er eventjes op antwoord. Maar ik werk 45 jaar bij Christen voor Israël. Ik heb nog nooit contant geld meegenomen, anders dan shekels voor mijn reiskosten, om aan projecten te geven.
Maar het wordt wel gezegd.
Ik heb ook nooit geld uit Israël meegenomen om het hier te besteden. Mm-hmm. Dus beide klopt niet. Wij doen ook nooit wat buiten de boeken om. We hebben geen cash geld. We geven geen cash. We hebben wel cash geld, maar we geven geen cash voor onze projecten in Israël. En ik vind het, weet je, het is zo'n laster wat er gebeurt. Want als je dat dan ook ziet in Boos, dus dat wordt dan weer verder geframed in allerlei andere media, waarin dan de koppen van morgen in de krant, die liegen er niet om. Christen voor Israël, die koopt wapens voor kolonisten. Mm-hmm. Allemaal zeg maar gevolgtrekkingen uit een onderzoek van Investico en verdere geframed binnen Boos, waarin cash, geld, wapen aankopen zeg maar gecombineerd worden ook met mijn bezoeken aan Nati Rom. En ik vind het echt laster en ik vind ook zo gaat het waarschijnlijk in de media, dat het dan de een zegt wat en de andere die denkt dan dat hij nog wat kan aandikken en op zwart op wit zetten hoe het dan, hoe wij zouden handelen.
Nou, ja, dat
wij,
is wat er gebeurt.
Echt, wij,
dat werpen we verre van ons.
Ja. Echt, dit is een,
Ja, ook, Frank,
ook,
heb jij
ik wil nog één aanvulling erop doen en dat is namelijk dat ook juist op de cash gelden zit zoveel controle bij ons. Daar hebben we een strak protocol voor, juist om te zorgen dat er ook maar één verdachtmaking op zou kunnen komen. Dus het is gewoon, het is onmogelijk.
Ja, ja. Ja, Frank, want Christen voor Israël wordt hier in een kwaad daglicht gesteld. Ook door het samenspel van de artikelen in combinatie met de uitzending en wat andere media daar dan weer over schrijven. Terwijl het bewijs beperkt is. Tenminste, wij hebben nog geen bewijsmaterialen gezien. Wat betekent dit voor Christen voor Israël?
Nou, in ieder geval dat, weet je, dat we onder druk liggen en in deze tijd waar het Israël-debat vreselijk gepolariseerd is, betekent dat dat direct gevolgen heeft voor onze medewerkers, voor hun veiligheid.
Ja. En, in welk opzicht?
In die zin dat we hadden al demonstraties rond ons gebouw. Mensen werden persoonlijk al bejegend als ze zeiden dat ze hier werken. Dit door deze stemmingmakerij zal dit enorm toenemen. En daarmee is veiligheid in geding. En ik snap niet dat er media zijn die dit op deze manier oppakken.
Ja, Roger, hoe denkt u daarover?
Ja, dat denk ik ook. Weet je, het is gewoon, het is een bedreiging. Mm-hmm. En we zien dat het gewoon steeds verder escaleert. Hè. We hebben 5 demonstraties met afgelopen vrijdagmiddag. 6 demonstraties hebben we inmiddels, zeg maar, achter ons. Maar we worden ook gewoon geïntimideerd via op de telefoon, in de via internet, via de sociale media.
Dus en op verschillende manieren eigenlijk.
En dat is voor, je bent gewoon onze medewerkers. Door zulk soort journalistiek breng je onze medewerkers in gevaar. En dat betreuren we heel erg.
Ja, nog, we hebben het gehad dus over de accountability, zoals dat in een mooi Engels woord heet, van Christen voor Israël. En hoe wij als Christen voor Israël gewoon zorg dragen voor het feit dat alle giften gewoon goed worden gecontroleerd. Dat duidelijk is waar het allemaal aan wordt besteed. Wat ons opviel in de berichtgeving, zowel van Investico als Boos als het Nederlands Dagblad, is dat er een aantal experts worden opgevoerd.
Ja.
En we willen graag in deze uitzending daar 3 van uitlichten. Er zijn er meer, maar 3 in ieder geval. En dan wil ik bij jou beginnen, Frank. Okay. Een van de experts die wordt opgevoerd is in de Boos-uitzending is Janneke Stegeman. Zij is theoloog en ze wordt opgevoerd als een soort van autoriteit in de uitzending over Christen voor Israël en onze standpunten.
Nou, ze is nog, ik heb haar nooit zelf gesproken, maar ik weet wel dat ze is voorzitter van Kairos Sabil geweest, de christelijke organisatie die het meeste anti-Israël is. Mm. Ze is medeoprichter van Christelijk Collectief, de organisatie die hier ook ons gebouw beklad heeft.
Verschillende keren zelfs.
Verschillende keren, dus of zij een betrouwbare en een onpartijdige bron daarin is, dat durf ik te betwijfelen.
Ja, want de dingen die ze zegt, hè, want je zegt ze heeft activistische motieven en dat laat ze ook zien via de organisatie Christelijk Collectief. Ze zegt onder andere dat wij als Christen voor Israël Joden instrumentaliseren voor onze eindtijddoelen. Ik weet niet of ze het zo letterlijk zegt, maar daar komt het op neer. Ja. En ze zegt daarbij zelfs dat dat eigenlijk antisemitisch is. Kun je daar eens op reageren?
Het ene doet enorm pijn. Uh-huh. Kijk, we houden van het volk Israël, omdat het Gods oogappel is. Dus we hebben juist door vanuit de Bijbel hebben we een hele diepe, warme relatie met de Joodse bevolking. En dat is met alle Joden, van links tot rechts, van orthodox tot seculier. We hebben een hele warme relatie en dan weggezet worden als instrumenteel gebruik van Joden. Ik vind het bespottelijk.
Ja, ja, want Roger, wat zij zegt is dat wij helpen bij het terugbrengen van de Joden naar Israël, omdat dan pas de Messias, de Heer Jezus, kan terugkomen. En dat we dus in die zin de Joden gebruiken voor onze eigen agenda.
Wie dat ooit bedacht heeft, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar die zit niet, denk ik, onder bijbelgetrouwe christenen. Dat je vindt dat eerst, dat je denkt dat alle Joden in het land moeten zijn en dat dan pas de Messias kan komen. Wij hopen en verwachten de komst van de Messias, Maar dat is helemaal niet afhankelijk van hoeveel Joden er, denk ik, in het land komen. Er komt wel een ontmoeting met het Joodse volk als de Heer Jezus terugkomt. Maar dat wij, zeg maar, de komst van de Messias kunnen versnellen door Joden terug te laten keren naar het land van Israël. Ik weet niet waar die fantasie vandaan komt.
Maar die klopt in ieder geval niet met wat wij vinden.
Is in ieder geval aan ons totaal vreemd. Maar het is natuurlijk wel een mooie quote voor een mevrouw Stegeman om eventjes op ons te kunnen leggen van daarom doen ze het.
Ja, maar goed, het klopt dus niet. We gaan naar onze volgende expert toe, Frank. Dat is Bernard Reitsma. Hij is hoogleraar en hij komt ook aan bod met een reactie in het artikel van het Nederlands Dagblad. En hij zegt dat wij werken vanuit een schuldgevoel over de Holocaust. Dus Christen voor Israël doet wat ze doen vanwege een schuldgevoel over de Holocaust.
Ik snap niet dat hij dat durft te zeggen. We kennen hem uit het verleden. Mm-hmm. Maar hij kende mijn vader ook goed. Hij weet van de diepe liefde die we hebben voor het Joodse volk. En dat bij onze familie al komt uit het begin van de 19e eeuw.
Dus nog lang voor de Holocaust.
Het is meer dan 100 jaar voor de Holocaust. Mm. Dus ik weet dit, het is gewoon zulke pertinente onzin.
Ja. En hij zegt daarbij ook van de Palestijnen op de Westbank hebben erg te lijden onder de aanvallen van de kolonisten. En dat een reden zou zijn om de kolonisten niet te moeten steunen.
Ja, weet je, dat heeft mede te maken dat hij dat denkt, heeft met de eenzijdigheid van het nieuws te maken. Mm-hmm. Want de media berichten wel als er iets is gebeurd vanuit de Joodse dorpen in Judea Samaria naar bepaalde dorpen, Palestijnse dorpen, maar er zijn ook hele andere cijfers.
Ja. Nou ja, om het daarover te hebben, want een van de andere experts die bij het Nederlands Dagblad aan het woord komt is Dina Zbedi. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Die wordt aangehaald als een mensenrechtendeskundige. Ze blijkt ook te schrijven voor de Dutch Scholars for Palestine. En zij schetst dat er op de Westelijke Jordaanoever, dus in Judea Samaria, nauwelijks sprake is of incidenteel slechts sprake is van geweld vanuit Palestijnen richting Joden. Kunt u daar eens op reageren?
Ja, dat snap ik helemaal niet. Want natuurlijk, de cijfers spreken het tegenovergestelde. Hmm. Maar wat Frank net al zei, is dat daar berichten onze media niet van. Hmm. Het is niet interessant als er een kennelijk niet interessant als een Arabier zeg maar met zijn auto zoveel mogelijk Joden heeft aangereden bij checkpoints of als ze Itamar zijn binnengevallen en een hele familie vermoord. Dat is allemaal niet zo interessant. Mm. Ik heb een paar cijfertjes opgezocht en er zijn 179 schietpartijen geweest door terroristen in het afgelopen jaar.
Dus in 2024?
In 2024, 364 gevallen van brandstichting, 526 aanslagen met explosieven, meer dan 800 aanvallen met molotovcocktails. Dat is dus molotovcocktails naar auto's, naar vrachtauto's
gooien,
om ze in de fik te steken. 37 steekpartijen, 19 auto-aanslagen, dat ze met een auto op een menigte afrijden. En dat is niet tegen militairen, maar het is allemaal tegen burgers. Probeer zoveel mogelijk Joodse burgers om te brengen met die aanslagen. Dat is de invloed inderdaad van Hamas, de islamitische jihad en alle andere, zeg maar, pro-Palestijnse groepen, terreurgroepen in Judea en Samaria. Ja. En daarom moeten ook die Joodse gemeenschappen die daar wonen, zijn er honderdduizenden, niet gemeenschappen, maar Joden die daar wonen. Die moeten zichzelf ook beschermen.
Ja, nee, want even voor de duidelijkheid, de cijfers die u noemt, van al die aanslagen of pogingen tot aanslagen, dat gaat alleen maar over wat er in Judea en Samaria is gebeurd in 2024.
Dat is alleen maar in 2024, niet over de rest, niet over Jeruzalem. Weet je, en het is gewoon zo triest dat je dat dus nergens leest.
En alleen ook niet in dit onderzoek.
Nee, af en toe bij Christen voor Israël en al helemaal niet in dit onderzoek. Waarom die mensen, de Joden die daar wonen, die worden ontmenselijk, gedemoniseerd.
Ja.
En in een bepaalde hoek gezet.
Ja, en dat zo'n mevrouw, deze expert, die Dina Zbedi, dus zonder kritische vragen daarbij dit gewoon kan zeggen.
Maar weet je, die experts die ook opgeroepen worden. Experts, of je het nou in Boos hebt of in de kranten. Er worden telkens experts opgeroepen van mensen die helemaal geen experts zijn. Maar dat zijn vaak ja, activisten. Of ze zitten op de hogescholen en universiteiten bij ons of in het buitenland. En worden zeg maar ja, als autoriteiten daar opgevoerd. Ja. En ja, weet je, zo worden de mensen misleid.
Ja, Frank, er valt nog veel meer te zeggen over het onderzoek van Investico en Boos. Gaan we in deze uitzending niet meer doen. Maar ik wil eigenlijk de uitzending weer eindigen zoals we begonnen zijn. Roger legde uit waarom wij als Christen voor Israël het belangrijk vinden om Joden in Judea en Samaria te ondersteunen. Over de Joodse geschiedenis ook van, van dat stukje land. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk ook een heel omstreden gebied. Waarom kiezen wij als Christen voor Israël er dan nu juist voor om ook Joden daar te ondersteunen?
Dat Joden ook daar in een lastige positie zitten. Mm-hmm. En wij Joden juist ook in lastige posities helpen. Maar ook omdat het internationaal erkend is dat Joden daar mogen wonen. We steunen Joden die wonen in de C-gebieden van de Oslo-akkoorden.
Ja, want die Oslo-akkoorden, even voor de context, die zijn gesloten in de jaren 90 tussen Israël en de Palestijnse autoriteit. Ja. En daar in de C-gebieden had Israël het voor het zeggen in de A- en B-gebieden, of in de A-gebieden Palestijnen en in de B-gebieden een gedeeld bestuur. En dat is een bindend verdrag geweest en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds bindend. Hè?
Ja, en geldig ook. Mm-hmm. En waar ook zowel de Palestijnse autoriteit als Israël zich aan houden. En wij hebben steeds gezegd, Israël is degene die zelf de beslissingen daar kan nemen. En zolang Israël daar mag wonen, steunen wij ook Joden daar.
Joden daar, inderdaad.
Net zoals het ook prachtig is, hè, daar wonen daar Joden. Er wonen ook Arabieren, Palestijnen in Israël. 2 miljoen Arabieren, die met alle rechten. Zo vinden wij ook dat er in dit gebied Joden mogen wonen.
Ja, nu, hoe ziet de toekomst eruit? Want we hebben nu zeg maar dit hele onderzoek. Ja. We ondersteunen al veel langer natuurlijk projecten. Wat gaan we in de toekomst doen als Christen?
Ja, we zijn geroepen om naast Israël te staan. Juist in deze moeilijke tijd waar het voor Israël steeds lastiger wordt. Dus daar gaan we onverkort mee door. En we zullen opstaan voor het Joodse volk en naast hen proberen te staan waar we kunnen.
Duidelijk. Roger, we eindigen de uitzending altijd met een gedeelte uit de Bijbel. Ja. U heeft een gedeelte uitgekozen.
Ja,
welk stuk is dat?
Ik had vanmorgen mijn stille tijd en daar heb ik wel een vast rooster voor, maar vanmorgen, toen ik wakker werd, want je begrijpt toch alles wat er nu speelt, alles maat die over ons wordt uitgestort, die niet te vergelijken is natuurlijk wat er met over Israël wordt uitgestort en de mensen die in de tunnel zitten, hun families en hun
gijzelen.
Je voelt toch een klein beetje mee. En toen realiseerde ik me eigenlijk ineens vannacht waarmee we bezig waren. En daarom wil ik een stukje uit Nehemia lezen. Ik hoop niet dat kijkers het te lang gaan vinden, maar het is wel, ik denk, ik zal de belangrijkste stukjes uit Nehemia 4 lezen. En ook waarom? Omdat toen Nehemia terugkeerde uit Perzië om de muren en om Jeruzalem te herbouwen en hij daar de opdracht voor kreeg, was er ook heel veel tegenstand. En in die tegenstand, zowel van binnenuit als van buitenaf, realiseerde hij toch waarom hij naar Jeruzalem was gekomen. Mm. Namelijk om de muur van Jeruzalem te bouwen. En dan wil ik even met jullie lezen. En daar staat in Nehemia 4, maar toen Sanballat gehoord had dat wij de muur, dat waren de tegenstanders uit de Shomrom, uit Samaria, dat wij de muur aan het herbouwen waren, ontstak hij in woede en ergerde zich zeer. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broers en van het leger van Samaria, wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen ze offeren? Zullen ze vandaag gereed komen? Zullen ze de stenen uit de puinhopen verbrand als ze zijn weer tot leven wekken? En de ammoniet Tobia nu stond naast hem en zei, al bouwen zij ook, als er maar een vos tegen die muur die ze nu aan het bouwen zijn opspringt, doet hij hem afbrokkelen. Dus ze zei, ja, het gaat toch niet lukken. Jeruzalem zal niet herbouwd worden. Dat zeiden de tegenstanders, degene die het Joodse volk haatte in die tijd. Maar wat zegt Nehemia? Die zegt, maar wij herbouwden de muur en de hele muur werd tot halve hoogte voltooid, want het volk had lust om te werken. Maar toen diezelfde tegenstanders, Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten, de Ashdodieten, gehoord hadden dat de herstelling van de muren van Jeruzalem vorderde, dat de bressen zich begonnen te sluiten, ontstaken zij in hevige woede en maakten alle met elkaar een samenzwering om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem en er verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en vanwege hun houding zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit. Dus ze kregen toen door, nou, het is al, die muur die gaat wel een beetje snel, zo halverwege. En toen zeiden ze, daar moeten we tegen optreden. En daar zetten ze al hun wapens voor in, al hun krachten voor in, om het plan om de muren van Jeruzalem te herbouwen, dat die niet voltooid zou kunnen worden. En dan lees ik het laatste stukje. Wij waren bezig dan, bezig met het werk, terwijl de helft van de mannen de speren hield van het aanbreken van de dageraad tot aan het opkomen van de sterren. Ook gaf ik in diezelfde tijd aan het volk het bevel, ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat ze desnachts voor ons de wacht kunnen houden en overdag aan het werk kunnen gaan. En ik, mijn broeders, mijn knechten en de mannen van de wacht die mij volgden, wij kwamen nooit uit de kleren. Ieder hield zijn werpspies in zijn rechterhand. Dus ze voltooiden het werk. Ze hadden zelfs geen tijd om zich 's nachts om te kleden. En ze voltooiden het werk, de bouw van de muren. En zo gaat God dat ook doen. En wij, denk ik, wij zijn de bidders rondom het volk om de muren van Jeruzalem te herstellen, opdat hij, de Messias van Israël, straks zijn vrede zal geven en zijn gerechtigheid en zijn waarheid. En want daar, die staat onder vuur, de waarheid, en die zal dan komen. Ja. Waar niemand het van verwacht, niet uit Genève, niet uit New York, maar gewoon uit Jeruzalem.
Ja. Frank, we hebben vorige week al onze donateurs, al onze kijkers opgeroepen om te bidden voor Israël. Zou jij met ons willen bidden voor Israël?
Ja. Ja, Heer, we komen tot u omdat u de God van Abraham, Isaac en Jacob bent. Omdat u altijd hebt bekommerd om uw volk. Heer, omdat het uw oogappel is. En we danken u, Heere, dat u die liefde die u voor uw volk hebt, ook in ons hart hebt gegeven. En zo komen we tot u ten behoeve van hen om voor uw volk Israël te bidden. Heer, we bidden voor de staat Israël, voor de regering, voor alle die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, alle die militaire verantwoordelijkheid dragen, alle geestelijke leiders. Heer, we bidden u om wijsheid voor hen. Om kracht en sterkte die alleen van u is. Heren, we bidden u dat ze mogen strijden tegen alles wat u weerhoudt. Heren, dat uw plan mag worden uitgevoerd. Heer, we kijken er zo naar uit dat u alle beloften die u aan Israël hebt gegeven ook aan hen zult vervullen. Heren, dat die wet uit Zion uit zal gaan en uw gerechtigheid vanuit Jeruzalem. Heren, dat vrede de aarde zal bedekken. Heer, en we bidden u nu om voor uw volk in de nood waarin ze zijn. We bidden, Heer, of u de gevangenen wilt bevrijden. Dat de gijzelaars vertroost mogen worden in de plekken waar ze zijn. Ook nu, Heer, want u zijn bij alle die trauma's hebben en treuren, Heer, in het land. Heer, wilt u ontfermen. We bidden, Heer, voor de veiligheid van het land. Wilt u toch de grenzen van Israël veilig maken? We bidden voor de inwoners van Judea en Samaria. Heere, geef dat ze veilig mogen zijn. Maar ook, Heere, dat als u daar aan het werk bent, dat ze in wijsheid en inzicht ook in het land mogen wonen en werken. En we bidden, Heere, of u toch wilt geven dat uw rechtvaardigheid, uw gerechtigheid over hen mag zijn. Heere, we danken u dat we het werk mogen doen voor Israël. En we bidden u, Heer, of u ons getrouw wilt maken in onze gebeden. We bidden voor de Joden wereldwijd, Heer, als ze zoveel onder druk staan. We bidden voor de Joden in Nederland. Heer, we bidden of u hen wilt zegenen. En we danken u, Heer, dat we mogen weten dat u in alles altijd aanwezig bent. En dat u meer dan overwinnaar bent. En zo bidden we alles in de zekerheid dat u hoort en dat u veel meer geeft dan wij bidden of beseffen. Ja, dat u zelfs uw Heilige Geest geeft. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen.
Roger, Frank van Oort, dank beiden voor jullie komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En als u nou nog meer wilt lezen of zichzelf wilt informeren over het hele onderzoek en wat er gaande is, ga dan naar onze website cvi.nl. Daar kunt u heel makkelijk alle informatie zo vinden en ook deze uitzending uiteraard. Nogmaals, veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.